massage.
Touché.
Touché, vandaag met Tom Leenaerts. Exact de helft van zijn leven besteedde hij aan het maken van toptelevisie. Zo is er vanavond de laatste aflevering van de quiz Kalmte kan u redden en begint volgende zondag zijn nieuwe serie over water. Daarvoor dook hij in de ruige wereld van de Antwerpse haven zonder enige kennis van het drugsmilieu, maar met goedkeuring van de Antwerpse burgemeester. Het hoofdpersonage John Beckers is niet toevallig een gewezen tv-presentator voor wie geld en roem net iets te makkelijk bereikbaar waren. Wat is de grens tussen vertrouwen en misbruik? Is succes eindig en hoe moet het verder? Dit is Touché met Tom Leenaerts. Een goedemiddag.
Hope there's someone who'll take care of me when I die. Will I go? Hope there's someone who'll set my heart free, nice to hold when I'm tired. There's a ghost on the horizon. How can I fall asleep at night? How will I raise my head? Oh, I'm scared of the middle place between life and nowhere. I don't want to be the one left in there, left in there. There's a man on the horizon. He should go to bed. If I fall to his feet tonight, will he love, rest my head? So he's hoping I will not drown or paralyze in life. And God said I don't want to go to the seas, watershed. Hope this song will take care of me when I die. Will I go?
En de Johnsons en Hope There's Someone. Tom Leenaerts, dit wou je absoluut laten horen, hè? Waarom precies?
Wonderschoon.
Ja.
Het mooiste concert dat ik in mijn leven gezien heb trouwens, in de Borla Schouwburg. Dat is bezwerend.
Toen hij nog Antonie was.
Ja, nu is hij een vrouw geworden.
Anoni.
Anoni. Ja. En dat hoor je hier al. Dat was, denk ik, 15 jaar geleden. Het genderthema, hij kwam er openlijk vooruit. En dat was heel intrigerend vooral. En heel bezwerend. Tamino, het doet me er een beetje aan denken. Hij heeft dezelfde soort bezwering. Super, super stem. Super... Ja, ik kan er helemaal week van worden.
Ben je zelf begaan met de genderkwestie?
Begaan niet. Ja, jawel, ik ben ermee begaan, zoals alle maatschappelijke dingen u wel bezighouden.
Want bijvoorbeeld in de serie Over Water is de zoon van John Beckers, van het hoofdpersonage, een jonge kerel die homoseksueel blijkt te zijn. Dat heb je toch verwerkt in het scenario?
Ja, omdat dat... dat is een interessante thematiek. Hoe gaat een adolescent ermee om? Hoe uit zij dat? Hoe praat hij erover? Hoe moeilijk is het om erover te praten? Dat is zeker een klein verhaallijn bij ons.
Tom Leenaerts, het is, als we het even over de actualiteit willen hebben, een bijzondere nieuwsweek geweest. Dat hoef ik jou niet te vertellen met de hele discussie rond het VN-migratiedebat. Christophe Calvo en Peter de Rover die mochten het woensdag bij Van Gils en gasten uitleggen in de studio. En die studio die veranderde heel even in een kruidfabriek, want jij zat erbij, je keek ernaar en je gaf deze reactie.
En de spelregels...
Wacht nu eens even. Zet er nu niet beschaamd. Ik meen dat echt waar. Dit is een circus. En ik snap dat politiek een spel is. Maar het mag geen circus worden.
Maar dat
want
is het,
dan is het nefast voor de toekomst van de politiek.
Tom.
En ik win mij er heel hard over op, omdat ik het ongelooflijk belangrijk vind.
Maar
ik meen dat echt.
Ja, maar
waar zijn jullie mee bezig, boys?
Touché.
Tom, ik heb naar die uitzending zitten kijken. Dit, jouw interventie over de politici, duurde ongeveer anderhalve minuut. Dat was anderhalve minuut televisie. In hoeverre had jij daarover nagedacht?
Niet.
Het was echt...
Niet. Ik had me voorgenomen... Kijk, ik kwam bij Lieve van Gils praten over de reeks Over Water, samen met Tom van Dijk. En ze vroegen of ik er van in het begin mee aan tafel wilde komen zitten. Bij Calvo en Peter de Rover. En ik had me voorgenomen, ja, ik ga me niet moeien. Ik ga luisteren. En die discussie, want het fragmentje dat op een aantal sites staat, is alleen maar mijn tussenkomst. Maar je zou eigenlijk de 10 minuten moeten zien die eraan vooraf gingen. Dan zou je misschien mijn tussenkomst beter begrijpen. Ik vind het fantastisch dat er meningsverschillen zijn. Want uit een meningsverschil kan je heel veel leren. Dat is logisch. Ik vind het super dat wij in een democratie leven waar discussies en... op het scherp van de snee gebeuren, zolang dat die over inhoud gaan. En ik was me heel hard aan het ergeren. Het ging niet over meningen over het migratiepact. Daar ging het helemaal niet over. Het ging gewoon over het spel, over strategieën. En politici moeten het spel spelen. Dat is evident. Maar ze mogen zich niet in het spel verliezen. Want dan wordt het een circus. Want als je in een spel verliest, verlies je het overzicht. En het spel moet altijd staan ten dienste van het algemeen belang. En als het spel... Het alleen maar gaat om het spel te winnen, dat is niet goed. Dat is nefast op termijn voor onze democratie. En vandaar mijn emotionele uithaal. Dat ligt mij heel nauw aan het hart, omdat ik ben politiek geïnteresseerd. Ik heb 3 kinderen die politiek geïnteresseerd zijn. En ik wil die blijven warm maken voor politiek. Maar het was bij momenten potsierlijk de voorbije dagen.
Maar wist je wat je ging zeggen, hoe je het ging zeggen en wat daar de gevolgen gingen
dus
van zijn?
Ik had mijn emotionele uitval gedaan en ik was daarna eigenlijk bang, want ik dacht, wat heb ik eigenlijk gezegd? Ik wist niet wat ik gezegd had, dus ik ben pas thuisgekomen, ik heb op de computer gezien en ik was gerustgesteld toen ik hoorde wat ik gezegd had. Want ik dacht, ja, eigenlijk sta ik er 200% achter, ook al was het een emotionele gulp. Ik sta er 200% achter, nog altijd.
Want jouw woorden zijn enorm opgepikt geweest, hè, door journalisten, commentatoren. Het ging onder andere over het woord schaamte. Schamen jullie zich niet? Was dat bewust? Is dat echt het gevoel dat jij had in hun plaats? Schaam je je niet?
Ja. Mm. Ja, en mensen kunnen dat erover vinden. Dat is waar, maar als het een voorbereide uithaal was geweest, had ik misschien een ander woord gebruikt. Maar als je emotioneel bent, dan zeg je soms dingen een beetje scherper. Het alternatief is, als we alle emotie wegvlakken uit het leven, dat is ook niet goed, denk ik. Dus hetgeen dat je mij kan verwijten over die uithaal is dat het misschien te scherp geformuleerd was. Dat is eigenlijk al wat je mij kan verwijten, vind ik.
Commentatoren hebben ook de uitspraak naar jou teruggekaatst. Hè? Schaam jij je niet, Tom Leenaerts?
Ja,
want dit is
niet.
Ook een populistische uitspraak.
Ik heb opmerkingen en opinies gelezen waarin ze zeiden dat het schandelijk was wat ik zei. En men maakte de vergelijking met de jaren 30. Maakte iemand, Johan Op de Beek, om zijn naam niet te noemen. En dan denk ik, Johan Op de Beek, je schrijft fantastische historische boeken. Maar om hier een vergelijking te maken met de jaren 30, dan gaat het historisch ongelooflijk uit de bocht. En ik schrok ervan, want ik dacht, ja, blijkbaar wekte die emotionele opmerking van mij dat soort rare kronkels bij intelligente mensen op.
Je hebt zelf een circuspelletje ervan gemaakt door die uitspraak te doen. Dat is ook wat Johan Op de Beek twitterde.
Ja. Ja. Iedereen twittert wat hij wilt, Frieda. Het is niet omdat je op Twitter iets zegt dat het ook verstandig is.
Maar de waarde van woorden is hier ook naar boven gekomen.
Super, hè?
Het woord
belangrijk.
Circus is 10 keer omgedraaid en doorgelicht. En ja. Is het werkelijk een circus?
Ja. Ik vond het wel vanaf het moment dat je het spel speelt omwille van het spel, dan neem je het, dan verlies je het overzicht en dan wordt het een circus. En de waarde van woorden is ontzettend belangrijk. Als je ziet dat de voorbije 24 uur er gediscussieerd is geweest over, zijn we eruit gestapt, stappen we op of worden we eruit geduwd? Dat is, denk ik, het beste bewijs dat de waarde van woorden belangrijk is. Als je ziet dat de persconferentie die Bart De Wever geeft, als hij 5 of 6 keer het woord Marrakesh-coalitie zegt, dat zegt veel over de waarde van woorden, want Marrakesh-coalitie heeft op dit moment niet echt een positieve connotatie door het circus van de voorbije week. De keuze van woorden wordt heel belangrijk en dat is ook heel gevaarlijk, want...
Is die uitspraak van Bart De Wever, is die slim of sluw?
Die is sluw. Bart De Wever is een ongelooflijk intelligente man. En het is logisch dat heel veel commentatoren en mensen eerbied en bewondering hebben voor die intelligentie. Maar die uitspraak en de strategie van het Vlaams Belang op hun persconferentie was slim, maar zeker ook sluw. En als een commentator dat alleen maar slim noemt, dan geeft hij eigenlijk aan dat het ook goed gezien is en dat het correct is. Marrakesh-coalitie is framing. Als je dat een paar keer zegt, toch?
Heb je na de uitzending van Van Gils nog met De Rover en Calvo doorgepraat?
Ja, ze vonden het...
Hoe was dat?
Ik denk dat ze geschrokken waren, net zoals dat ik geschrokken was. We verschilden van mening, maar dat is leerrijk.
Mm-hmm. Hoe heeft jouw dochter het ervan afgebracht met de actualiteitsvraag?
Actualiteitsvraag ging niet over het migratiepact, maar over de gele hesjes. Wat ook een paar goede ontbijtgesprekken waard is ten huize Leenaerts. Ja.
Nu, heel het VN-migratiepact heeft de klimaatdiscussie een beetje op de achtergrond geduwd. Hè? Hoe is dat bij jou aangekomen of bij jullie aan de keukentafel?
Met verbazing kijk je ernaar, hè, dat als er 75.000 mensen een belangrijk signaal geven op zondag en op dinsdag zeggen de klimaatministers van België, we gaan dat pact of dat akkoord niet goedkeuren, samen met, denk ik, Tsjechië. Als enige Europese landen, met als reden, we moeten het budgetair kunnen halen. Dat is een heel geldige reden. Of we denken niet dat we dat budgetair kunnen waarmaken. Maar ja, wanneer kan je iets budgetair waarmaken? Dat hangt ervan af welke keuzes je maakt. Waar je je prioriteiten legt budgetair. Ik vond dat bijna cynisch.
Beschamend?
Oh, ik moet beginnen op de duur zo hard op zijn woorden te letten. Cynisch is iets beschamends. Laten we het daarop houden. Cynisme is beschamend.
Want jij bent initiatiefnemer geweest van de klimaatzaak 4 jaar geleden. Een rechtszaak tegen de federale en de regionale overheden om hen in gebreken te stellen. Dat heeft een hele tijd geduurd voor effectief aan dat proces kon worden begonnen.
Omdat de verschillende overheden alle mogelijke rechtsmiddelen hebben uitgeput ter vertraging en nog eens naar cassatie en beroep, wat hun goed recht is, maar helaas wel 4 jaar vertraging oplevert en in deze niet echt veel getuigd van moed. Maar nu is het zover, alle rechtsmiddelen zijn uitgeput, de zaak komt voor in het najaar en dan zullen we zien wat de uitspraak wordt. We hebben er heel lang over nagedacht om dat op deze manier te doen. Maar langs de andere kant, vanaf het moment dat je eigen aan een democratie is, dat je die verschillende machten hebt en dat die verschillende machten elkaar in evenwicht moeten houden. En als je denkt dat de volksgezondheid op termijn in gevaar is, waar dat het in deze over gaat, dan moeten die machten hun rol kunnen laten spelen.
Wat verwacht je?
Ik hoop hetzelfde als in Nederland, waar ze zelfs in beroep ook gelijk hebben gehaald en dat de regering hun beleid heeft moeten aanpassen. Ik vind het eigenlijk bijzonder dat de regering dit niet bekijkt als een cadeau, het feit dat wij die rechtszaak doen. Want ze hebben bij wijze van spreken een alibi om tegen de bevolking te zeggen, we moeten het doen. Zoals dat ze in de tijd heel veel hebben uitgelegd van, we moeten van Europa. Er zijn een aantal maatregelen die moeten getroffen worden. En ja, bon, ik hoop dat het lukt.
Met de stootkracht van de milde kracht om door te gaan in de sprakeloze nacht. We zullen doorgaan, we zullen doorgaan tot we samen zijn. We zullen doorgaan met de wankelende zekerheid om door te gaan in een mateloze tijd. We zullen doorgaan, we zullen doorgaan tot we samen zijn. We zullen doorgaan met het zweet op ons gezicht om alleen door te gaan in een loopgraaf zonder licht. We zullen doorgaan, we zullen doorgaan tot we samen zijn. We zullen doorgaan telkens als we stilstaan om weer door te gaan naakt in de orkaan. We zullen doorgaan, we zullen doorgaan tot we samen zijn. We zullen doorgaan als niemand meer verwacht dat we weer doorgaan in een sprakeloze nacht. We zullen doorgaan, we zullen doorgaan tot we samen zijn.
Doorgaan van Ramses Shaffi. En zo gaat hij effectief nog een tijdje door. Hè? Tom Leenaerts, welke betekenis heeft dit nummer voor jou?
Heel veel. Dat was een nummer tijdens Schalkse Ruiters, 20 jaar geleden. De nacht van zaterdag op zondag zetten we dit nummer op repeat. Toen we het programma in elkaar zetten. Dus dat was heel de nacht dit. En dan bij de allerlaatste aflevering hebben we een montage gemaakt op die beelden. Dus ja, los van dat dat een prachtig nummer is, waar zoveel emotie in zit, heeft er ook nog een schone herinnering aan verbonden.
Hoe kijk jij terug op de Schalkse Ruiters?
Met heel veel, met heel veel plezier. En met trots ook wel.
De strafste tv die ooit is gemaakt?
Ja, dat weet ik. Dat weet ik niet, Friedel. Dat weet ik niet. Ik denk dat we dat vooral niet beseften wat we deden. Dat we daar vooral niet mee bezig waren. We waren ons ongelooflijk aan het amuseren. En we namen ons job heel ernstig. Want we wilden het ook wel heel goed doen. Want we vonden het een unieke kans. Dat weet ik wel. We vonden het een unieke kans die we kregen. Wij gingen dat programma niet presenteren. Wij gingen dat programma maken voor Mark Uytterhoeven. En die haakte dan af op het einde. En dan door Michel van Over, de regisseur, die zei, probeer het zelf eens. Dus dat was door toeval, zijn we erin gesmeed. Maar dan dachten we wel, ho, nu dat we hier zitten, it better be good.
En daar zaten jullie, stiknerveus, twee jonge boys op televisie.
Ja. Ja. Drinken van een glas ging niet. Ik herinner me, tijdens het eerste filmpje probeerde ik te drinken van mijn glas. En halverwege tussen de tafel en mijn mond was de helft van het water er al uitgeklotst. Zo zenuwachtig.
Vorig jaar kwam Bart de Pauw, de andere Schalkse Ruiter, in zwaar weer terecht door de beschuldigingen van grensoverschrijdend gedrag. Hoe kwam dat nieuws voor jou aan?
Als een donderslag bij heldere hemel. Maar sta me toe, Friedel, daar niet te veel over te vertellen, want dat is zo verschrikkelijk. En we hadden het er straks over hoe woorden verkeerd kunnen geïnterpreteerd worden of hoe heel snel iets in een andere context kan geplaatst worden. En ik vind dit veel te precair om daarover te praten. Ik hoop dat je dat begrijpt.
Absoluut. Ja. De macht van een televisiepresentator, en zeker van jouw niveau, is wel ontzettend groot. In hoeverre ben jij daar zelf anders naar gaan kijken?
Ik ben me wel bewust, denk ik, van mijn verantwoordelijkheid. En dat betekent dat ook al voel ik mij in een creatieve context met het maken van een tv-programma op een redactie of op een set, voel ik mij wel nog one of the guys. En voel ik me soms nog een 20, 25-jarige speelvogel. Anderen zien mij natuurlijk niet meer zo. Daar moet je je bewust van zijn. Anderen zien naar mij en zien mij als de scenarist, de regisseur, de producent, de tv-bekendheid. En die verantwoordelijkheid die ligt wel bij mij om daarmee om te gaan. Dus ik moet wel zorgen dat ik mij zo gedraag, zonder dat... Ja, voilà, dat is het eigenlijk.
Heeft de MeToo-kwestie voor jou de grenzen beklemmender gemaakt?
Nee.
Nee?
Nee, ik begrijp eerlijk gezegd veel mannen die zeggen, we weten niet meer wat we mogen of wat we niet meer mogen. Ik begrijp dat niet goed. Er is voor mij op dat vlak weinig veranderd. Je weet perfect wat er kan en wat er niet kan.
Flauwe moppen over de andere seksen.
Kan zonder probleem. Alles hangt af van de context. Als ik, Friedel, als ik een affaire begin met jou, dan moet ik dat alleen uitgelegd krijgen aan mijn vrouw. Als ik een affaire begin met een stagiaire van 18 jaar, dat klopt niet. Dat verstaat het kleinste kind, denk ik.
Ja.
Niet? Of heb ik iets verkeerd gezegd? Nee, maar ik ga ervan uit. Je weet wat kan en wat niet kan. Je weet dat een flauwe woordspeling natuurlijk kan. In het slechtste geval is dat flauw. Maar er kwetsten niet per se mensen mee. Dat is een kwestie van fatsoen en respect voor elkaar. Respect voor elkaar en omgaan met je verantwoordelijkheden. Klinkt eenvoudig. Ik neem aan dat het moeilijk is in veel gevallen. Maar het lijkt me niet onmogelijk. Mm.
Vind je de grens tussen vertrouwen en misbruik, is dat een moeilijke grens voor jou?
Dat heeft te maken met verantwoordelijkheid. Mm-hmm. Vertrouwen is essentieel om dingen te maken in het werk dat ik doe. Maar als je vertrouwen wil en vertrouwen krijgt, dat betekent dat je jezelf kwetsbaar opstelt ten opzichte van elkaar. En kwetsbaarheid maakt je, zoals het zegt, kwetsbaar voor misbruik. Dus het is logisch dat in sectoren waar dat er heel veel kwetsbaarheid is onderling, en waar dat die kwetsbaarheid nodig is om dingen te maken, dat verantwoordelijkheid nog groter is bij de mensen.
Vind jij het moeilijk om een bekend figuur te zijn?
Ik ben al 25 jaar een bekend figuur, dus ik ben langer in mijn bewuste leven bekend dan niet bekend. Dus ik kan dat niet meer vergelijken.
Maar is dat iets waar je mee bezig bent in alles wat je doet en zegt en als je buiten komt en dat mensen anders naar jou kijken?
Ja, dat voel je, dat ervaar je natuurlijk. Ja, je moet dat ook niet overdrijven. We leven in Vlaanderen, dat valt echt wel mee. En zolang je niet op een zaterdagmiddag op de meer hardop gaat staan roepen of zingen, valt die overlast wel mee. En of dat je last van hebt of niet, dat hangt vooral af van je eigen gemoedstoestand op dat moment. Er zijn momenten dat ik dat niet durf bij wijze van spreken of dat ik er bang van ben. En andere momenten dan denk ik, och ja.
Maar je hebt een voorbeeldfunctie. Daar ben je je bewust van.
Dat klinkt heel hoogdravend, voorbeeldfunctie.
Mensen kijken wel naar je op natuurlijk, hè?
Ja, dus dan heb ik een voorbeeldfunctie.
En voel je dat zo, ja, voel je dat zelf zo aan?
Vanaf nu wel, Friedel. Bedankt om mij er attent op te maken.
Want als Tom Leenaert het mag, dan mag iedereen het.
Ja. Nee. Daar ben ik echt niet mee bezig, eerlijk gezegd.
Wie houdt jouw voeten op de grond?
Mijn vrouw en mijn vrienden.
Jouw kinderen ook?
Oh, sowieso. Ja? Die houden mij misschien nog het hardst op de grond.
Ja? Ja. Geef die commentaar op wat jij doet en zegt.
Te veel, Friedel.
Ja. Wat vonden ze van jouw interventie in Van Gils?
Het was een fijne discussie. Een van mijn kinderen zei, je had je mond moeten houden. En iemand anders zei, nee, ik vond het helemaal terecht. Ah, waarom had ik dan mijn mond moeten houden? Ja, zie nu wat er allemaal gebeurt. Zeg, ja, maar is het eens met de inhoud? Ja, dat wel, maar ja, het is niet... Ja, ze volgen dat natuurlijk allemaal, mijn kinderen. Dat is niet zo evident.
Ja, en ze zijn in politiek geïnteresseerd.
Alle drie, vrees ik. Nee, ben ik heel blij mee. Ik ben er heel blij mee, want dat is fantastisch. Als ze niet ik vind dat super, kinderen die in politiek geïnteresseerd zijn. Want dat is een belangrijke vraag. Hoe gaan we onze maatschappij organiseren? Dus ik ben er wel trots op dat ze daarin geïnteresseerd zijn.
Er is er ook al eentje die politiek aan het studeren is.
Ja.
Ja. Ja. Wat wil hij later worden?
Dat weten ze nog niet. Ik heb hen uitgelegd. Ik wist ook pas toen ik 25 was, wat ik graag deed en wat ik wilde worden. Dus mochten jullie je nu al wat zenuwachtig maken en nog niet weten, wat moet ik doen, wat kan ik goed? Je hebt nogal een tijd, mannen. Oh. Heb vertrouwen.
Is het een verschil, de twee zonen, ten opzichte van jouw jongste dochter? Heb je daar een andere...
band mee.
Band mee, ja.
Het cliché van dat vaders een speciale relatie hebben met hun dochters, of nog specialer dan met hun zonen, ik heb een speciale relatie met mijn dochter, maar ik denk ook met mijn zoon. Dus ik voel daar niet echt een onderscheid. Dat meen ik echt.
Meer bezorgdheid om je dochter?
Sowieso, dat wel. Dat wel. Tuurlijk. Als ons jongens een kwartier te laat thuis zijn, ça va. Maar als mijn dochter een kwartier te laat zou thuiskomen, ik denk dat ik al in mijn auto zit.
Mm-hmm.
If I did, I would summon them together. ask them to watch over you. Well, to each burn a candle for you, to make bright and clear your path, and to walk like Christ in grace and love and guide you into my arms, into my arms, oh Lord, into my arms, oh Lord, into my arms, oh Lord, into my arms. But I believe in love, and I know that you do too.
Nick Cave met Into My Arms. Tom Leenaerts, waaraan doet dit nummer jou denken?
Aan mijn huwelijk. Dat was het openingsnummer van onze trouw. En ook op de viering heeft mijn beste vriend die overleden is, heeft dat gestongen voor ons. Dat is een fantastisch nummer.
Ah. Ben jij gehecht aan rituelen, aan iets als trouwen en daar echt een moment van te maken?
Ik denk wel dat ik gehecht ben aan rituelen. Als je onder rituelen ook verstaat samen eten, dan ben ik heel hard gehecht aan rituelen.
Ah.
Zonder daar het sacrale bij te betrekken. Ik vind dat belangrijk.
Het helpt om die belangrijke momenten in het leven
absoluut. En
goed
het helpt,
te laten doordringen.
Het helpt ook om genoeg stil te staan bij belangrijke momenten. En op bepaalde momenten te genieten van het moment.
Mm.
En durven te feesten als er een gelegenheid is. En durven te rouwen als er een gelegenheid is.
Mm-hmm. Dat heb je gedaan bij de dood van jouw vriend, hè? Van
ja.
Emmanuel, die veel te vroeg is gestorven.
Ja, ondertussen 13 jaar geleden.
Hoe vaak praat je nog over hem?
Elke week.
Ja?
Ja.
Hoe bijzonder was hij? Wat voor iemand was hij?
Hij was op dat moment van mijn leven mijn beste vriend voor 15, 20 jaar al. Hij was iemand die ik volledig vertrouwde. Hij was iemand bij wie ik met alles terecht kon. Hij was iemand die mij inspireerde, stimuleerde, troostte. En hij is veel te jong aan kanker gestorven. En ik hoop dat ik dezelfde betekenis voor hem had. Hij heeft me op het einde van zijn leven nog eens een heel schoon briefje geschreven. Met moeilijk handschrift. Waarin hij dat zei wat ongelooflijk mooi was. Twee mannen die hun liefde aan elkaar verklaren.
Ja. Hoe heeft hij jou verteld dat het niet goed ging?
Wij waren op vakantie in Frankrijk aan de telefoon. Ja.
En hoe kwam dat aan bij jou?
Het was waanzinnig, je gelooft dat niet. Hè? Als iemand die u dierbaar is, u vertelt dat hij heel ernstig ziek is, is de eerste reflex, dat kan niet. Jij toch niet, nu toch niet.
Je hebt hem geholpen, hè, die laatste dagen door te komen. Je hebt hem eigenlijk geholpen om te sterven.
Hij was zot van een vallei in Zwitserland. We zijn naar daar gegaan, naar een chalet. En we hebben die laatste dagen, op het moment dat we wisten dat hij helemaal niet goed was, zijn we daar geweest. En hij had zuurstof nodig. En op zeker moment was het zuurstof in de vallei op. En dan was er de keuze om hem naar het ziekenhuis in Sion te brengen. En dan heeft hij beslist, ik wil niet naar het ziekenhuis. En dan weet je dat je nog 24 uur hebt. En dat zijn... Onze kinderen waren klein, die waren er. Dat ziekenhuisbed stond in het midden van de living. Dat was heel raar, want we hadden allerlei plannen voorbereid van mocht het zover zijn, dan brengen we onze kinderen weg en zijn kinderen en zijn vrouw. Maar dat was allemaal heel natuurlijk. Hij is dan gestorven terwijl iedereen in dezelfde ruimte bijna was. Dat was heel gek, want hij heeft er nog 2 dagen gelegen en die kinderen liepen er rond. En dat was heel mooi om hun reacties te zien. Waar hij met een bal aan het spelen, dan stopte hij ineens met spelen met een bal. En dan zei hij, kan hij ons nog horen? En ondertussen waren er mensen van België onderweg om afscheid te nemen. En we hebben hem daar in het dorp in begraven ook. In het begin vond ik dat raar. Een vriend die zo ver begraven ligt. Maar nu is dat heel fijn, want je gaat heel bewust af en toe nog eens naar zijn graf.
Mm-hmm. En wat doe je dan als je daar naartoe trekt? Wat voor momenten zijn dat voor jou?
Voor mij en voor heel mijn gezin. Dat zijn, dat zijn emotionele momenten. En ook momenten die u als gezin hechter maken. Mm-hmm. Mijn moeder omschreef het toen heel mooi van een vriend verliezen op die manier en op die leeftijd is een van de ergste dingen die je kunt meemaken, maar is ook een ongelooflijk mooi cadeau om dat op die manier te mogen meemaken.
En hoe was het voor jou? En op welke manier was het een cadeau?
Een cadeau, ja, voor mij. Dat je... dat in heel erge omstandigheden, het besef dat je in heel erge omstandigheden, dat als je dicht bij elkaar blijft, dat dat een ongelooflijke hulp is.
Want daarover gaat het,
ja,
in het leven.
Absoluut.
Ja. Hoe dicht heb jij zelf al bij de dood gestaan?
Ik denk nog niet te dicht. Mm-hmm. Nee, ik ben ook geen geweldige hypochonder. Dus ik denk dat ook niet snel. Ik zie mensen in mijn omgeving soms met een klein bolletje in hun schouder naar een dokter lopen en een testament beginnen maken, bij wijze van spreken. Ik heb dat niet. Ik heb weinig aanleg tot paniek aanvallen op dat vlak.
Behalve toen jouw zoon op 22 maart in Zaventem was om te vertrekken op Rome-reis met de klas, net op het moment van de aanslagen.
Dat was waanzin. Dat was een uur dat we niet wisten dat we hem niet konden bereiken en dat we niemand van school konden bereiken. Dat uur, dan heb je het nadeel dat je een mens bent met verbeelding. Want je verbeelding kan je ongelooflijk helpen, maar je verbeelding kan je ook zot maken. Maar dat uur onwetendheid, niet weten of dat je zoon in die hal was of niet, of gekwetst of gewond is of niet, dat was verschrikkelijk. We hebben dat eigenlijk pas de volgende dag gemerkt, want zowel mijn vrouw als ik, we zijn alle twee opgestaan en we waren helemaal geblokkeerd. Al spieren waren letterlijk stijf, alsof we een marathon hadden gelopen. En toen besefte ik pas wat de kracht van uw geest is met uw lichaam. Dan merkte ik pas ongelooflijk hoe verkrampt dat we letterlijk waren.
Maar het is goed gekomen.
Het is goed gekomen.
Ja. over de dood gesproken, het is ook een jaar geleden al dat Mark van Eghem...
Ja.
Stierf, iemand waarmee je heel nauw hebt samengewerkt, ja, onder andere bij de Parelvissers, en waar je ook een mooi afscheid voor gemaakt hebt. Hè. Je hebt de beelden hier uit het archief van VRT gemonteerd.
Ja, voor op die afscheidsviering.
Mm-hmm.
Heel snel en heel frustrerend, want je wilde het dan ongelooflijk goed doen en je hebt er te weinig tijd voor. Maar ik ben Mark ongelooflijk dankbaar. Want dat is nou... Los van de levensvreugde die hij kon uitstralen en doorgeven, de energie die hij kon uitstralen. Hij was een ongelooflijk grappige mens. Er wordt nog altijd... Ik praat nog altijd heel veel over hem. En je kon dat goed zien op die afscheidsviering. Als je ziet hoe dat die afscheidsviering was en hoe dat iedereen sprak over Mark van Eghem, die maakte andere mensen beter.
Ja.
Straf ze?
Mm-hmm. Wat is voor jou belangrijk als jij hopelijk pas over een halve eeuw op jouw sterfbed ligt?
Dat mijn kinderen en mijn vrouw gelukkig zijn. Ja, ik denk dat het ongeveer is. En de vrienden.
Is er iets na de dood?
Ik vrees ervoor. Nee, ik vrees er eigenlijk niet voor. Nee, er is niks na de dood.
Waarin geloof jij?
Ik geloof heel hard in de goedheid van de mens. Want zelf meer als... Er is ook weinig alternatief. Het maakt het leven veel aangenamer als je daarin gelooft. En ik slaag er wel in, denk ik. Pretty eyes,
Elton John met Tiny Dancer. Tom Leenaerts, waarom wou je dit laten horen?
Ik denk het nummer dat het meest gespeeld wordt bij ons in de keuken de laatste 5 jaar.
Ja?
Ja.
En dan wordt er ook gedanst?
Met mate.
En vooral gezongen.
Ja, ook met mate.
Ja. Eind oktober, Tom, ben je 50 geworden.
Ja.
Deed dat pijn?
Nee. Het eerste uur van de dag doet dat elke dag een beetje pijn. En ik ben 50 het eerste uur van de dag en dan verjong ik. Meestal ben ik tegen de avond terug 18.
Wat verandert er het meest als je ouder wordt?
Dat je beter weet wat je niet kan of niet wil. Ik vind eigenlijk ouder worden helemaal niet erg.
Mm-hmm.
Zolang het fysiek allemaal goed gaat. Ik vind het alleen maar fijner worden.
Maar toch onzekerder ook. Je bent onzekerder.
Ja, de dalen, maar dat is puur in het werk. De dalen en de pieken worden hoger. De overmoed om dingen te maken wordt groter bij momenten. Ik kan nog altijd enthousiaster worden, nog enthousiaster dan vroeger worden van een idee en denken, dat wordt het beste van de wereld. Mijn verliezen in overmoed. Maar de twijfel die er tegenover staat, wordt ook veel dieper. De angsten worden ook veel groter. Maar zolang dat elkaar in evenwicht houdt, blijf ik wel dingen maken, denk ik. Zolang dat er... dat moet elkaar in evenwicht houden en voorlopig is dat wel het geval.
Laten we zeggen dat je nog een halve eeuw hebt. Hè? Wat zou je echt nog willen met dat leven?
Meer doen, meer van hetzelfde, maar een beetje beter.
Nog altijd beter?
Vanaf het moment dat je denkt dat dingen niet beter kunnen, moet je ermee stoppen.
Ga jij blijven tv maken?
Ik hoop het. Ik doe dat heel graag.
Mm-hmm.
Zolang dat ik dat graag doe en dat ik die kans krijg, ga ik dat blijven doen, denk ik.
Pensioen, is dat iets wat in jouw woordenboek past?
Ik heb het geluk dat ik in een vak zit waarin dat ik daar niet moet naar uitkijken.
Dus jij doet voort?
Zolang als kan.
Ja. Welke boodschap zou jij nog willen meegeven?
150 gram salami, 200 gram vleessla. Nee, ik heb geen boodschap, Friedel.
De zondag, is dat een bijzondere dag, ten huize Leenaert?
De zondag is een dag sinds een paar jaar waar dat er veel gewassen wordt. Namelijk, want 's avonds vertrekken er 2 van de 3 kinderen op kot. Ene naar Amsterdam, ene naar Gent. En waar we proberen, ik merk de laatste jaren, de zondag, de avondmaaltijd, wordt vervroegd. Wij eten nu regelmatig om 6 uur of om 5:30, om toch nog allemaal samen aan tafel te kunnen voordat ze met de trein of met de bus vertrekken.
Je moet nog iets uitleggen, want ik heb nog 1 nummer klaarstaan.
Ja.
Een nummer van Gunther, een Zweed. En dat nummer heet de Ding Dong Song.
Ja.
Als mensen het zo meteen zullen horen, zullen ze inderdaad begrijpen dat hier een verklaring bij hoort.
De verklaring is, het is een nummer waar mijn zoon, mijn dochter en ik goed gezind van worden op gelijk welk moment van de dag. Het is een soort remedie.
Het heeft een behoorlijk seksuele ondertoon. Toch?
Het is vooral heel grappig.
Misschien moeten we eerst luisteren en dan straks nog een kleine...
Met plezier.
Een nagesprek
met plezier.
Doen.
Oh, you touch my tra-la-la. My ding-ding-dong. My tra-la-la.
Song van Gunter Tom Leenaerts. Het is ongetwijfeld het meest foute nummer dat ik ooit in Touché heb gedraaid.
Ze hebben mij, denk ik, 25 jaar geleden op Studio Brussel ooit de koning van de wansmaak genoemd en ik probeer die geuzennaam in ere te houden.
Dat is bij deze gelukt.
Maar Friedel, je wordt hier toch goed gezien van.
Absoluut.
Okay.
Tom Leenaerts, ik wil je ongelooflijk bedanken voor het fijne gesprek. Alle info staat zo meteen na te lezen op radio1.be. En volgende week zit hier landschapsarchitect Bas Mets.
Herbeluister Touché via de podcast, de Radio 1-app en radio1.be.
Nee, mevrouw, ik ben even niet geïnteresseerd.